Boven de preek als een soort van motto staan woorden uit de Hebreeënbrief, waar staat: zo is de Zoon een mens geworden, om door zijn dood allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. En dat komt uit Hebreeën 2, de versen 14 en 15. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nehemia wordt met de dood bedreigd. Jezus wordt met de dood bedreigd. En we zouden daar bijna als vanzelf aan toe kunnen voegen: en Wilders wordt met de dood bedreigd. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar toch, die naam moet denk ik even klinken. Want als ik die naam niet noem vanmorgen, dan zit dat misschien toch ergens in uw hoofd, in uw gedachten, in bepaalde herinneringen. De kans is groot dat zijn naam op een of andere manier met film en al meeklinkt. Want hoe gaat dat? Nehemia, dat is een man van lang geleden. Een man die we eigenlijk niet eens zo heel goed kennen, want zijn Bijbelboek is een Bijbelboek in de marge, voor ons gevoel. En Jezus, de Heer Jezus, dat hij moest sterven, dat weten we. Dat wisten we eigenlijk al lang. Maar Wilders en zijn film, dat is, om het zomaar te zeggen, nieuws. En dat nieuws, dat bepaalt ons. Dat nieuws, dat kleurt ons. Dat nieuws, dat kleurt daarmee ook waarschijnlijk de wijze waarop we vanmorgen horen en luisteren. Ik heb geaarzeld of het vanmorgen wel over dit gedeelte uit Nehemia zou moeten gaan. Juist vanwege die gedachten die meeklinken, die gedachten die meekleuren. Ik kan om zomaar te zeggen, en het lijkt soms bijna ook alsof de schrift niet op kan tegen de beelden van de televisie, tegen een ernstig kijkende minister-president, tegen demonstrerende mensen in islamitische landen. Het klinkt mee. Ben ik wel in staat, is de schrift wel in staat om daar tegenop te laten zien wie Nehemia is, wie Jezus is, om hun weg te gaan? Een collega van mij zegt altijd: in het pastoraat, in het bezoekwerk, moet je allereerst de spoken zien te benoemen. Wat bedoelt hij daarmee? Je moet de stoorzenders zien te benoemen. En dat kan heel letterlijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een tv zijn of een radio die aanstaat. Liedjes, tekst die meeklinkt. Maar het kan ook op een andere manier gebeuren. Iemand vertelt zijn levensverhaal. Er komt van alles aan de orde. Maar je bespeurt als gesprekspartner, je bespeurt dat er een zekere terughoudendheid is. Niet alles wordt gezegd. En met een zekere nadruk. En je proeft ergens, het wordt niet gezegd, want die ander denkt: wat zal de dominee hier wel niet van denken? Wat zal die daar wel niet van zeggen? En als ik dat in de gaten heb, ik zou bijna zeggen, jammer genoeg lukt dat gewoon niet altijd. Als ik dat in de gaten heb, dan probeer ik zoiets te benoemen, die terughoudendheid te benoemen. En soms als dat spook dan als het ware benoemd is, die stoorzender benoemd is, dan ontstaat er ineens ruimte. Dan is dat spookbeeld ineens weg. En zo is het vanmorgen eigenlijk ook in eerste instantie met Wilders en zijn film. Ik wil het als het ware van me afschudden even. Spook benoemd. En toch moet ik er straks nog even op terugkomen. We hebben verder gelezen in het boek Nehemia. Nehemia heeft doorgezet, hij heeft het volgehouden. En dat is niet niks geweest, want er is verzet van buitenaf geweest. Allerlei lasterpraatjes, spottende opmerkingen. Er is een hele dreigende sfeer ontstaan daar rondom die nieuwe stad, die nieuw herrezen stad Jeruzalem. Maar niet alleen van buitenaf, nee, ook van binnenuit. Dat is zo mogelijk nog venijniger en bedreigender. Gebrek aan voedsel in de streek. Bestuurders, nota bene bestuurders die mensen geld lenen om voedsel te kopen, maar dan wel tegen woekerrente. Nehemia heeft het allemaal kunnen weerstaan, op kunnen lossen. En door alles heen, eerst een hoop stenen, losse aarde, puin, onkruid, struiken, bomen die daarop groeien. En langzamerhand zijn die stenen die daar door elkaar lagen, ze zijn weer geordend neergelegd, op elkaar gemetseld, in verband gezet. En die muur wordt hoger en hoger. Het begint ergens op te lijken. Het begint een stad te worden. Alleen nog geen poortdeuren. En als de tegenstanders dat zien, dat het zo ver gekomen is, dan gaan ze de tegenaanval inzetten, een laatste aanval. Het is hen steeds niet gelukt om die bouw van die stad stop te zetten. Maar als ze nu eens Nehemia uit de weg zouden ruimen, als ze de leider van het spel nu eens uit de weg zouden kunnen ruimen, als ze hem eens zouden kunnen doden, wat zou er dan niet gebeuren? Dan zou toch het hele project in duigen vallen. Dan zou heel die organisatie, heel die geoliede machine die die stad heeft herbouwd, die zou uiteenvallen. Er zou niks van overblijven. De mensen zouden weggaan, ophouden. Dan zou die vreselijke droom van die stad die daar herrijst, die stad die alle politieke verhoudingen die zo zorgvuldig in elkaar gezet zijn, die langzaam zijn gegroeid, dan zou alles, die vreselijke stad die dat alles door elkaar gooit, vanzelf vervallen. Ze zouden opgelucht zijn. En zo sturen ze, zei Sanballat, Tobia en Gesem, Nehemia een boodschap om te overleggen in het Onodal. Dat ligt ergens ten noorden van Jeruzalem. Mogelijk neutraal gebied. Op zich natuurlijk helemaal geen slecht voorstel om daar eens te overleggen. Dat moet toch altijd kunnen. Maar Nehemia, hij bespeurt onraad. En ze bijten zich erin vast. Dat tekent ook de wanhopigheid. Ze bijten zich erin vast, tot 4 keer toe doen ze dat voorstel. Kom en overleg met ons. Maar Nehemia, die wimpelt het af. En hij doet dat op een hele mooie, vriendelijke, maar bewuste manier. Hij zegt, ik ben bezig met een groot werk. Groot in omvang, maar ook klinkt mee een groots werk, een werk van God zelf. Ik kan niet komen, zo zegt hij. Ik kan niet komen, want dan zou het werk stil komen te liggen. Dat is een antwoord met een glimlach. Ik kan niet komen, want het werk zou stil komen te liggen. Inderdaad, als hij zou komen, dan zou hij waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt worden. Hij heeft het door. En heel subtiel laat hij dat weten. En de 5e keer dan wijzigt de tactiek, dan sturen ze een onverzegelde brief. Dat wil zoveel zeggen als ze sturen een gerucht de wereld in en ze zeggen in dat gerucht, deze man, Nehemia, wil koning worden. Het is zoiets, zo stel ik me dat voor, dat ze plaatsen een grote foto in de privé van Nehemia en ze zetten daar het onderschrift onder. Dit is de nieuwe koning van Jeruzalem, wat zou de koning van Babel daarvan zeggen? Chantage. En opnieuw laat Nehemia zich niet intimideren. Opnieuw wordt een complot gesmeed, nu niet langs de weg van privé en roddel en chantage, maar nu langs de weg van de profetie, langs de weg van de religie, langs de weg van ja, het mysterieuze, de profetische Maya, een soort van orakel. Of misschien moet je wel zeggen een soort van kaart of kaarten die op tafel worden gelegd. Nehemia, ga naar het binnenste van de tempel, want anders zul je worden gedood. Nou is het teken van de goede profeet, van een ware profetie, dat zo'n profetie die wijst op de Tora, die wijst op de wetten van Mozes. Maar deze profetie wijst daar vanaf. Want, hoe staat het ook alweer in de wet van Mozes, alleen de hoge priester zal eens per jaar binnentreden in het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester. Geen Nehemia dus. En zo blijkt de kaart van deze profeet een doorgestoken kaart te zijn. Semaja, de profeet, is omgekocht. Ook hier weet Nehemia goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Wat moeten we nou van al deze dingen denken? Om te beginnen, ik weet niet of wij zo heel erg blij zouden zijn met een figuur als Nehemia. Want Nehemia is nogal zelf ingenomen, is nogal hoogmoedig. Het zal u ook in de loop van de weken wel duidelijk geworden zijn. Hij is nogal zeker van zijn zaak. En niet alleen zeker van zijn eigen zaak, hij is ook zeker van Gods zaak. Wel erg zeker voor ons gevoel. En uitgerekend deze Nehemia herbouwt de muur van Jeruzalem, een scheidsmuur. Dan kun je zeggen, nou ja, een muur die geeft veiligheid, een muur die geeft bescherming. En daar was het toch om te doen, om veiligheid, om bescherming, dat Joodse volk die veiligheid, die bescherming zou vinden. Een plek, zoals het werd gezegd, waar je je thuis kunt voelen, waar je je fijn kunt voelen. Maar een muur komt ook tussen mensen in te staan. Een muur kan heel makkelijk tot gevolg hebben wij en zij. Denk maar aan de periode van het IJzeren Gordijn. Hier de kapitalisten, daar de communisten. Denk aan de muur in de bezette gebieden in Israël. Hier de Joden, daar de Palestijnen. Een muur bevestigt het verschil. En dat kan voor degene die de muur optrekt, om allerlei redenen ook nog heel begrijpelijk zijn dat hij die muur optrekt. Dat hij het gevoel heeft dat dat nodig is, dat het moet. Maar toch, de muur bevestigt het verschil. Dat is waar. En dan moeten we toch één ding heel goed bedenken als het gaat om die bouw, die herbouw van Jeruzalem. Dat is niet een stad waarin de mensen een muur om zichzelf heen bouwen. Niet zo. Nee, het is het omgekeerde. Mensen van buitenaf, van de plaatsen eromheen, bouwen de muur van de stad op. We horen namelijk dat in de stad zelf nauwelijks huizen staan. Met andere woorden, daar kan eigenlijk nog niemand wonen. Nee, men bouwt een stad waar men zelf nog niet woont. Daar staat eigenlijk vooral de tempel. Dat is eigenlijk het enige wat nog echt overeind staat, daar in Jeruzalem. Met andere woorden, voor wie bouwen ze nu eigenlijk? Ze bouwen niet direct voor zichzelf, ze bouwen niet direct voor hun eigen veiligheid, niet voor hun eigen bescherming. Nee, het zal later nog blijken dat Nehemia de mensen moet aansporen. Aansporen om in de stad te gaan wonen. Waar draait het dus om? Waar is het met alle politiek waar Nehemia voluit mee te maken heeft, veel meer dan zijn collega Ezra? Waar draait het om? Het draait ook bij Nehemia om God, om de tempel, om de godsverering. Dat moet worden veiliggesteld. En van daaruit moet de stad zich vullen. Anders gezegd, de omgang met God, die moet op de eerste plaats komen. Die moet als het ware op die plek weer gezekerd worden, verankerd worden, met een stevige muur. En de rest die komt dan als vanzelf. Dat is iets van geloof, van vertrouwen, van overtuiging. Aanvallen van buitenaf deren niet. En waarom deren ze niet? En waarom doen ze Nehemia niets? Omdat Nehemia van binnenuit sterk is. Omdat hij vanuit zijn hart de kracht voelt, het geloof. Zo bouwt Nehemia op. En zo zie ik ook eigenlijk heel direct de parallel met de Heer Jezus. Ook Jezus bouwt op. Hij bouwt aan zijn koninkrijk. Hij bouwt aan het koninkrijk dat komende is. Opbouwend vanuit een innerlijk vertrouwen, een innerlijke kracht. Niet tegen iets, maar voor iets. Niet om het eigen belang, maar om Gods belang. En daarmee raken we ook dat thema dat toch in de lucht hangt deze weken, het thema van de angst. Daar wordt in de lezing van vanmorgen eigenlijk wat mee gespeeld. Mooi eigenlijk, als je met angst kunt spelen, Dat verdraagt zich eigenlijk heel slecht met elkaar, angst en spel. Maar er wordt mee gespeeld met de angst. De tegenstanders van Nehemia proberen hem angst in te boezemen, dat hij er maar mee ophoudt. En angst, dat is vaak zoveel als ingegeven, ja, door het feit dat je een bepaalde levensruimte, een bepaalde ruimte zult gaan verliezen. En het ultieme verlies van levensruimte is de dood. Nou is er ook zoiets als gezonde angst. Elke psycholoog zal dat zeggen. Van angst, dat is op zich helemaal niks vreemds. Daar moet je ook niet angstvallig mee omgaan. Angst, dat hoort erbij. Er is gezonde angst. Als je bijvoorbeeld de straat oversteekt, dan is het maar beter dat je gaat uitkijken. Dat je naar links kijkt, naar rechts kijkt en oversteekt. Pas dan. Maar als angst gaat versterken, als angst een buitensporig karakter gaat krijgen, een buitensporige invloed gaat krijgen, dan gaat angst verlammen. Dan gaat angst de creativiteit doven. Dan kan het ertoe leiden dat angst mensen volgzaam maakt en willoos maakt. Toch krijgt de angst geen vat op Nehemia. Waarom niet? Nou, eigenlijk is het antwoord al gegeven. Dat komt omdat Nehemia, omdat zijn bouwers, omdat ze een vertrouwen hebben. Een vertrouwen op God, op hun missie, op het welslagen van die missie. Ze hebben een, als het ware, een soort van innerlijke stevigheid, hart voor de zaak. En als we van daaruit kijken naar de angst en de angstcultuur misschien wel van deze dagen, van deze jaren, van dit tijdsgewricht, dan valt iets op. Tenminste, het viel mij op. Onlangs las ik over het feit dat wij ook niet alleen in een angstcultuur leven, misschien maar juist in iets wat er alles mee te maken heeft, namelijk in een veiligheidscultuur. Een enorme hang naar veiligheid. Bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid. Mensen willen steeds zekerder weten of het wel goed met hun gaat. Check-ups en wat niet al, om maar zeker te zijn. Of een ander voorbeeld. Bij de opvoeding van kinderen worden kinderen naar een kinderdagverblijf gebracht. Nou, dat is op zich prima. Alleen dan plaatsen ouders soms tegenwoordig een webcam in dat kinderdagverblijf, zodat ze ook nog elk moment van de dag hun kind kunnen volgen. Want, dat zit erachter, je weet maar nooit. Of, om dat heikele thema dan ook maar te noemen, de islam. Voor mensen, voor veel mensen, en dat is niet onbegrijpelijk, gaat er een dreiging uit van de militante islam. Maar in al die gevallen is er reden natuurlijk tot voorzichtigheid. Als het gaat om je gezondheid, leef maar gezond, doe je best er maar voor. Als het gaat om de opvoeding van je kinderen, als het gaat om de islam, er is reden, die militante islam, er is reden tot voorzichtigheid. Er kan inderdaad wat gebeuren. Maar het kan ook een soort van obsessie gaan worden. Het kan ook een hang worden naar steeds meer waarborgen, steeds meer zekerheid. En het is nooit, uiteindelijk nooit genoeg. Want wat is zeker en wat is zekerheid? Kun je iets wel aan anderen overlaten? De verzorging van je kinderen, de zorg voor je gezondheid. Angst werkt verslavend. En die angst, die hang naar veiligheid, het lijkt me dat dat steeds meer inderdaad in onze westerse samenleving, in onze westerse cultuur is ingeslopen. En hoe komt dat? Ik geef het in ieder geval in overweging. Zou het er niet mee te maken kunnen hebben met dat wij die innerlijke zekerheid, die innerlijke overtuiging, dat wij die zijn kwijtgeraakt? Dat we die ergens ver weg hebben opgeborgen? Zelfs als we regelmatig in de kerk komen, zelfs als we geloven dat we iets inderdaad hebben laten liggen, laten zitten, van het werken aan die innerlijke overtuiging, die innerlijke zekerheid, dat wat wij geloof noemen, dat wat wij vertrouwen noemen. Want dat was het wat Nehemia beheerste. Dat was het wat de Heer Jezus zo maakte tot wie hij was en tot wat hij deed. Die innerlijke zekerheid. En dan kun je vanuit je angst voor een islam of voor wat dan ook, kun je films gaan maken en je kunt het op alle mogelijke manieren proberen te bezweren. Je kunt zo afbreken. Maar ligt de boodschap van vandaag, ligt de boodschap van de kerk, van het christelijk geloof, van morgen ook niet daarin dat er niet wordt afgebroken, maar dat wij werken aan opbouw. De opbouw van Gods koninkrijk, van de aankondiging van dat koninkrijk. En tegen deze achtergrond, krijgen die woorden uit de Hebreeënbrief van morgen hun eigen glans. Geen makkelijke brief, die Hebreeënbrief. Maar zo ligt er vanmorgen juist iets op. Want wat zegt de apostel in de Hebreeënbrief? Dat de Zoon is mens geworden om door zijn dood allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst. Een levenslange angst ten diepste voor de dood. Jezus wil die angst, die soms heel dichtbij kan komen, die angst die ons helemaal kan gaan beheersen, die hang naar zekerheid. Jezus heeft die angst willen wegnemen. Krachtig medicijn, het geloof in hem, want door zijn opstanding heeft hij de dood willen overwinnen. Kunnen we anders tegen de dood aankijken? Kunnen we dus ook anders leven? Hij laat zien. De Heer Jezus laat zien. God laat ons niet in de steek. Niet in de dood, maar ook niet in dat wat in ons leven riekt naar de dood. We kunnen ons leven dichttimmeren. Oh ja, dat kunnen we doen. We kunnen ons leven dichttimmeren. We kunnen onszelf opsluiten. Maar uiteindelijk helpt het allemaal niets. Ik zou het eigenlijk zo tot slot willen zeggen. Laat u niet door de angst terroriseren, maar laat in uw hart, in uw leven, in ons leven als gemeente, God regeren. Als dat gebeurt, waar dat gebeurt, is een mens vrij. Amen.